Vader, dank u wel dat wij zo hier samen mogen komen, samen zingen, die boodschap laten klinken door ons lied. Maranatha, Heer Jezus komt. Heer, als we de wereld in kijken, dan kunnen we niet anders dan concluderen dat moment dat staat voor de deur. Hij gaat komen en wie weet hoe snel. Heer Jezus, dank u wel dat u bereid was om naar deze wereld te komen. En daar denken we met een paar weken aan terug. Aan het moment dat u als kind van Bethlehem hier op deze aarde kwam. De schepper van heel deze wereld. Wat is het bijzonder om dat te mogen benoemen. Een schepper, een kleine baby daar in een stal in Bethlehem. Die als schepper van deze wereld, daar mogen we u voor danken. Dank u wel dat u kwam om deze schepping die helemaal in nood was. Verloren in schuld, zingen we vaak. Verloren in schuld en u kwam om dat probleem op te lossen. En u heeft het ook opgelost. U bent naar het kruis van Golgotha uiteindelijk door ons verwezen. En het is uw eigen keus geweest. Want u wist wat u te wachten stond toen u naar deze aarde kwam. En Heer Jezus, wat zijn we op dit moment ook. Maar tot op het diepst van onze ziel dankbaar. Dankbaar voor dat geweldige heilsfeit dat u bereid was om onze straf, onze zonde weg te dragen op dat kruis. En Heer Jezus, we zien uit naar het moment dat we u met onze ogen zullen mogen aanschouwen. En daarom misschien ook wel dit lied wat we zojuist gezongen hebben. Maranatha, Heer Jezus, kom. Dat is ons verlangen. Daar willen we vanavond ook van horen. De vrouw in het linnen. En we hebben daarvoor broeder Dato in ons midden. Hij heeft daarover nagedacht. En de afgelopen 3 avonden die we met elkaar daarover nagedacht hebben, over dat linnen. Wat smaakte dat vooral naar meer? Dank u wel dat u mensen weet te inspireren om deze dingen vanuit uw woord op te diepen. Het was voor vorige week ook weer een bijzonder iets dat onze broeder dat naar voren wist te brengen. Dat linnen daar in dat lege graf. Dank u wel, Vader, dat het graf leeg is. Dat we een levende heiland hebben die terugkomt. Zo willen we deze avond in uw hand leggen. Wilt u tot uw doel komen met deze avond? Wilt u harten die openstaan voor het evangelie vullen met dat evangelie? En misschien die ene die nog niet die overweldigende keus gemaakt heeft. Wilt u die inspireren? Wilt u die in het hart grijpen? Dat hij of zij tot overgave mag komen. Vader, want daarin ligt een belofte van heil. Een heil voor de eeuwigheid. Een eeuwigheid bij u door te brengen. Zo leggen we dit in uw hand. En we zien uit wat u gaat geven deze avond. Dank u wel dat we deze zaal mogen gebruiken. Dank u wel dat we hier in een warme zaal mogen zitten. En dat we ons tegen de winterse kou beschermd weten. Heer, we zien uit naar deze avond en we verwachten het geheel van u. En als u het zegent, dan wordt het een bijzondere avond. En daarom bidden we daarom, zegen ons, zegen deze avond en kom tot uw doel met ieder van ons. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Goed, ik heb het al genoemd dat er nieuwe folders lagen. Ik heb nog een nieuwe folder. Die heeft onze broeder Dato meegebracht. Groeien in geloof. Bijbelstudies gratis bekijken, beluisteren en downloaden. Nou, als het gratis is, dat is wel aan jullie besteed, toch? Goed, neem hem mee. Je ligt op de tafel net in de hal. En in de auto liggen er nog meer. Mochten ze tekort zijn, hij heeft een hele doos vol. Goed, die mogen jullie meenemen. En er liggen er nog een paar van broeder van Keulen, onder andere. Neem ze mee en volgend jaar zorgen wij weer voor nieuwe. We gaan zingen. Lied 256. Alles op Slevenzee. Wat heb ik dat mooi opgeschreven, zeg. Eens even kijken. De stormwind om ons loeit. Laten we dan uitzien naar de Heere Jezus. Want Hij is degene die ons vasthoudt. Hij is degene die het allemaal in handen heeft. En dan zullen we tot de conclusie kunnen komen dat we onze zegeningen mogen tellen. 256.
als je een rondreis maakt door Israël, wordt de gids vaak gehoord, uiteraard. En die legt je dan uit wat tel dan betekent, weet je wel. Een heuvel en ooit verwoest en daar weer een laag overheen. En tel Jericho en Tel Aviv en je kunt maar doorgaan. En ik heb toen geprobeerd om die gids duidelijk te maken dat wij ook zo'n tel hadden. En u denkt aan Maastricht of aan de Lemelenberg, maar ik bedoel 256 van Johannes de Heer, tel uw zegeningen. Je gaat steeds een laag bij, wordt steeds groter. We gaan vanavond proberen om ons thema over linnen te vervolgen. En nu de vrouw in linnen. Ik vond een hele mooie tekst in Spreuken 31. U mag hem opzoeken. Maar als u hem... Laten we het doen. Spreuken 31. Over wat ons thema betreft. Spreuken 31. En dat is in deze. Dat betekent de herziene statenvertaling. Maar dat is vers 22. Het tweede regeltje. Ze maakt voor zichzelf dekens. Is het eerste regeltje. Maar dan. Van fijn linnen en rood-purper is haar kleding. Van fijn linnen is haar kleding. Ons thema dus vindt u zo terug in de Bijbel. De vrouw in linnen. Natuurlijk denken we aan Openbaring 19... waar de bruid van het lam in linnen gekleed zal zijn. Linnen staat voor, en dat is in de tekst van Openbaring 19 terug te vinden... staat voor... gerechtigheden van de heiligen. Of rechtvaardige daden van de heiligen. Ik heb dat wel eens versmald door te stellen dat het over de rechtvaardige daad en daden van de heilige gaat. Maar het kan ook meervoud zijn. Hoe ook rechtvaardige daden. En als u die hele bekende tekst kent uit Jesaja 61, dat de klederen van het heil u gegeven zijn en de mantel van de gerechtigheid u geschonken is, dan heb u die rechtvaardige daden, gerechtigheid. Het zijn prachtige uitdrukkingen. En toch wil ik het op een andere manier benaderen vanavond, iets andere manier. En ik begin in Genesis 2. Ik heb niet gedacht dat het voor u makkelijk zou zijn om dat te vinden. Maar Genesis 2. En dat begint voor mij met een soort vraag en een uitroep. Wie heeft uiteindelijk geschapen? Nou, God heeft geschapen. Amen. Jaweh geschapen. Ook amen. Maar Colossense 1 zegt nadrukkelijk dat de Heer Jezus de schepper is. Door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. Hij heeft alles geschapen. Dus de Heer Jezus is geen toeschouwer geweest toen de schepping er kwam, maar hij was de oorsprong ervan. En waarom zeg ik dat? Ik ga nu iets lezen over Adam. Vers 20, vers 18 eerst. Ook zei de Heere God, en daar mag u ook de Heer Jezus bij indenken, want het woord Heere met hoofdletters is Yahweh. En dat is voor de Heilige Geest en voor God de Vader en voor God de Zoon van belang. Vers 18. En ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand in deze vertaling, cursief, betekent dat er niet stond, maar om het een beetje leesbaar te krijgen. Als iemand tegenover hem. Vers 20. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Deze zal manin heten. En in deze herziende statenvertaling staat een sterretje op dat moment. Een voetnoot is daarbij. Misschien heb je hem. Ik zal het in ieder geval lezen. Manin of vrouw. In het Hebreeuws is het woordje Isha, vrouw, is afgeleid van het woordje Ish. En dat is man. Dus dat is zelfs in taalgebruik een duiding van die vrouw die is niet zomaar een apart iemand. Die is van de man afkomstig. Nog een keer. Maar dan terug naar, deze zal manin heten, vers 23 middenin. Manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En ze beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Ze waren beide daar. In elk geval kun je zien dat er in de kleding geen verschil zat tussen Adam en Eva. Ze hadden namelijk beide niks. Ik bedoel het niet als grapje, maar als ze later, ik zal het straks lezen misschien, beide bekleed worden, zijn ze weer gelijk. Beide in de huid van een offer. En als u doortrekt, die hele lijn doortrekt, en u ziet uiteindelijk de vrouw in de tooi van de Heer Jezus, van de man in linnen, zij in linnen, dan heb je een soort lijn te pakken van het begin van de Bijbel naar het eind van de Bijbel. En dat is kostbaar. Ik wilde zo graag even delen dat de Heer Jezus de schepper is. Hij heeft Adam geschapen. Maar hij heeft toen hij schiep, kennelijk rekening gehouden met wat uit Adam vrouw zou worden. Dat had hij er zelf ingestopt. Hij zelf. Want hij had dat bedacht. Hij was het begin van dit soort denken. Je hoeft geen pet af te zetten, maar denkbeeldig zeg je, Heer Jezus, u bent groter dan ik dacht. Iedere keer komt dat naar voren. Iedere keer zal daar iets bijzonders van hem in zichtbaar worden. En wat ik hier zo prachtig vind is dat de rib uit Adams lijf, die term neem ik dan even zo over, omdat wij zo'n uitdrukking hebben, en dat is een rib uit mijn lijf of zo. Zo van, dat is heel kostbaar, dat heeft me heel wat gekost. Nou, dit was een rib uit zijn lijf. Letterlijk. En de Heere God heeft daar een vrouw uit gebouwd. Hetzelfde DNA. Het is onvoorstelbaar. En die vrouw is tegenover Adam gezet. En in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, wordt hiervan, van dit stukje tekst, gezegd, Efeze 5, ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dit geheimenis, deze verborgenheid is groot, maar dat heeft te maken met Christus en de gemeente. Hier ligt het begin. U weet waarom de duivel zo zijn best doet om die schepping te verdoezelen, te veranderen. Miljarden jaren, heel andere begin, niks van God. Dat hele plan van Jahwe, dat hele schitterende plan van Jahwe om iets op aarde neer te zetten wat verbonden is met Christus en de gemeente. Dat is niet in het Nieuwe Testament pas ontstaan. Dat is al voor het Oude Testament er was ontstaan. Voor de grondlegging van de wereld, heb ik de vorige keer ook gezegd. Dit is een origineel plan van Jahwe. Voordat er überhaupt iets was, ook voordat er vooruit iets misging, voor de zondeval kwam, is dit plan al gekomen. Het is niet goed dat u alleen bent. En toen heeft hij, de Heer Jezus, Adam geschapen. En toen heeft hij in Adam die vrouw al gezien. Vooraf. Dan duizelt het mij een beetje. En dan zegt iemand heel kritisch, ja, maar dat kun je Adam zomaar niet in de mond. Ik zeg, ik heb het ook niet over Adam, dat Adam dat snapte. Maar de Heer Jezus, de schepper van Adam, die snapte dat wel. Die had daar wel een bedoeling mee. En dat prachtige plan van Yahweh, van de Heere, om de gemeente toen al te zien. Ik wil zo de nadruk leggen op het kostbare van de gemeente. Alles wordt verdoezeld, ook als je Israël daarvoor in de plaats zet. Luther en Calvin zijn op dat punt compleet ontspoord. Dat is eigenlijk nooit meer goed gekomen. Ze hebben veel dingen gezien en veel prachtige dingen over rechtvaardiging door het geloof. En niet door de wet en niet... Nou ja, ze hebben heel veel dingen wel gezien, maar dat hebben ze niet gezien. En ook vandaag de dag wordt dat op alle mogelijke manieren beschoten. Dat de gemeente, dat unieke gezelschap van Yahweh, wat hij zag voordat er überhaupt iets was, voor Israël bestond. Dit is overigens al 2000 jaar voor Israël feitelijk zichtbaar werd. Dit van Adam is 2000 jaar voor Abraham er was en Israël een beetje gezicht kreeg. Maar zelfs voor dit punt lag het besluit al vast. En in de schepping is daar al rekening mee gehouden. Nog sterker, de schepper heeft ervoor gezorgd dat hij, de schepper, een vrouw uit die mens zou krijgen tegenover hem. Nou, dat doet me duizelen. Dat kan ik eigenlijk met mijn verstand niet bij. En dat is heel moeilijk om dat te verklaren en te beredeneren. Maar het maakt wel diepe eerbied los. Ontzag los. En ontzag voor de Heere is de vreze des Heeren. Dat is niet angst voor God hebben, maar ontzag, eerbied hebben voor hem. Wijsheid, de vreze des Heeren, is het begin van wijsheid. Daar begint het. Begin dus met ontzag te hebben voor. Nu, wat er dus nu gebeurt om ons heen is dat alle ontzag weg is. Dat de Bijbel ontkracht moet worden. En dat verhaal van die schepping in die tijd en in zoveel dagen, dat is onzin. Dat kan helemaal niet, want Darwin heeft het veel beter gezien. Ik ga een beetje kattig dat laatste zeggen. En ik wil niet tegenspreken, maar ik wil zo graag voor iemand spreken. En voor iemand is hier dit plaatje duiden van een vrouw die eruit zag als een man. Was wel verschil, maar tegenover hem. Passend bij hem, uit hem. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. Hier begint het. En dat betekent ook dat je hier dus de vrouw, de gemeente, de vrouw in linnen later al ziet bij die man in linnen. Ik weet het wel, Adam had ook geen kleding aan en Eva ook niet. Ik wil alleen maar zeggen, iedere keer zie je dat ze precies een uitstraling hadden zoals God dat daar op dat moment bedoelde. Genesis 3. Ik heb het vaker genoemd, maar ik wil het ook nu vanavond noemen. De zondeval. Ik lees alleen vers 21 van Genesis 3. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Het was niet meer naakt nu, gekleed in een huid, in een leren setting. Maar wel gelijk. Weer gelijk. Spreuken 25 vers 2. Dat is een lievelingstekst geworden in de loop van de tijd. Zegt dat het een eer voor God is om een zaak te bedekken. Het is een eer voor een koning om de onderste steen boven te brengen. Om bij kwestie alles mee te laten tellen en te wegen. Probeer die tekst maar eens op te zoeken op Spreuken 25 vers 2. Maar het is een eer voor God om dat juist niet te doen, om te bedekken. En als het ergens zichtbaar is geweest, dan is het hier. God bedekte met huid Adam en Eva. Hij, de Heere God zelf, liet een dier sterven en van de huid van dat dier is hun kleding geworden. Ze waren vanaf dat moment in de huid van het offer. We hebben wel de term, ook in ons taalgebruik, in de huid van die of die kruipen. Nou ja, naam doen ongeveer wat die deed. Maar hier vind je dat heel teer. dat de Heere bedekt. Je zou zeggen, dat kan niet, want dat past niet. Dat is ja, niet kloppend met zijn heiligheid. Hij moet de zonde haten, dat doet hij. En hij moet hij ook straffen, ja, dat moet hij ook. Hij kan het niet op de vingers zien, nee, dat kan hij ook niet. En toch bedekken. Daarom heb u die prachtige tekst van Jesaja 61, die ik al citeerde zo pas. Die mantel van de gerechtigheid, die klederen van het heil gekregen. God bedekt jouw prut, jouw verkeerdheid, jouw natuur, jouw zondige, nare eigenschappen. Hij bedekt ze. Dat is ook zichtbaar geworden in een verzoendeksel. Toen de wet, de 10 woorden van de Heere daar lagen in die ark van het verbond, heeft hij daar een deksel op gelegd. God bedekt. Het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Je zou zeggen, dat past helemaal niet. Zou dat betekenen dat God sjoemelt, dat God omkoopbaar is? Nee, nooit, bestaat niet. Hij is altijd de heilige en dat blijft hij. En daarom zal er ook een oplossing zijn. En in ons geval is de oplossing het lam. Hier al. Het lam Gods. Dat de zonde van de wereld zou wegnemen. Hij ziet ons in Christus aan. Hij bedekt ons met Christus. Met wat hij gedaan heeft. En hij heeft mijn schuld, mijn zonden, stuk voor stuk, voor God beleden alsof het zijn zonden waren. Als ik in de hemel zou komen, omdat ik al mijn zonden zou beleden hebben, kom ik er nooit. Ik ben meer dan 3/4 misschien kwijt. Ik weet helemaal niet meer hoe het zat of hoe het precies ging. Maar ik kom niet in de hemel omdat ik al mijn zonden beleed. Ik kom in de hemel omdat hij al mijn zonden beleed. En ik dat mocht geloven. Dat mag je geloven. Daar mag je je hand op leggen. Maar je ziet het hier. En Adam en Eva, die hebben beide gefaald. Ik laat die zonde van hun maar even verder los. Niet als een niemandalletje, want dat is essentieel. Daar zitten we nu nog mee. Maar die huiden werden kleren. Adam en Eva in de huid van het offer. Nou, ik heb Spreuken 31 al genoemd van je, dat er een vrouw gezocht werd in Prediker 7. Ik weet niet of u die teksten kent in Prediker 7. Ik dacht vers 28 wordt gezocht. Een man uit 1000 heb ik wel gevonden, maar een vrouw die bij hem past, die is er niet. Dat is Prediker 7, Salomo. En er wordt in het Spreukenboek wordt een profielschets gegeven van hoe die vrouw eruit zou moeten zien. Dat woord profielschets kennen we vandaag. We hebben ook, als er een bepaalde functie is en er moet iemand gezocht worden, dan wordt duidelijk gemaakt, nou, hij moet of vrouwelijk of mannelijk zijn, of hij moet van die politieke kleur zijn, of van de kerkelijke moet hij van die huizen zijn. U kent het wel. Een hele lijst. Spreuken 31. Er staat niet dat die vrouw gevonden is, maar zo zou ze moeten zijn. En wat blijkt dan? Ja, vrouw in linnen die hem goed doet. Die op hem gericht is. Die volledig voor hem leeft. En alles wil doen om hem in alle opzichten schitterend te laten uitkomen. Dat is dat prachtige. En die vrouw die zou in linnen moeten staan. Dat is heel merkwaardig dat er in het Oude Testament al bij staat. Een keer. En ook dat ze zorgt voor haar huis. Dat ze verantwoordelijkheid heeft voor mensen die om haar heen zijn. Die bij haar horen. Een prachtige, prachtige opzomming. En dan vindt u in het Hoogliedboek die vrouw terug. Ik wil het even schetsen om duidelijk te maken dat dit geen thema is alleen maar van Openbaring 19, geïsoleerd en daar apart staan, maar dat het te maken heeft met een hele lijst van gebeurtenissen en personen. Het Hoogliedboek, daar hebben we een aantal studies over gehad, ook in jullie midden, vanuit het gebouw daar in Putten, of van een andere locatie, waar we ook waren. Ja, daar zijn we geweest. Die studies die zijn geweest. En misschien onvolledig, misschien te snel. Maar je vindt Ik hoop dat u het wil aannemen, nu één keer vanavond. Ik probeer het nog een keer. Dat dit prachtige boek van Salomo, Hooglied van Salomo, dat is lied, de lieder heeft de Duitse Bijbel erboven staan, het lied van de lieder, het hoogste lied. Dat gaat niet over een soort huwelijkscounseling, een soort pastorale behandeling van hoe het zit en hoe het moet. Het gaat over dat geweldige thema, dat die vrouw die gezocht werd, waarvan Prediker zegt, we vinden haar niet, waarvan Spreuken zegt, zo zou ze eruit moeten zien. En dan zegt Hooglied, daar heb je haar. Ik wou dat je dat een keer pakte. En dat je zo met die bril op dat Hoogliedboek gaat lezen. Salomo, 1000 vrouwen, ja, die had er verstand van. Of juist niet, zou je zeggen. Nog steeds de verkeerde. Anders had hij dus die bij 900 wel kunnen stoppen. Maar dat wist hij nog niet, kennelijk. Maar probeer het eens. Hij heeft een tempel voor de Heere mogen bouwen. En hij heeft een paleis voor zichzelf mogen bouwen. Voor die tempel heeft hij 7 jaar tijd gehad. Voor het paleis van hemzelf 13 jaar, nog langer. En in dat paleis had Salomo een prachtige zaal voor zichzelf. U weet ervan, hij had ook een troonzaal, ja, ook. Daar werd recht gesproken. Daar waren die beide vrouwen met die baby. En nou ja, u kent die geschiedenissen misschien een beetje. Maar hij had 1 ruimte voor zichzelf. En daar staat in 1 Koningen 7, 1 Koningen 7. En voor de vrouw die hij getrouwd had, een dochter van de farao, prinses uit Egypte, een vrouw uit de heidenen. Voor die vrouw had hij net zo'n ruimte gemaakt als die ruimte van hemzelf. Technisch, als je in een huwelijkssituatie toch eens een keer wat moet zeggen aan het begin, zei nou, die vrouw kreeg net zoveel ruimte dan die man. Dus, ga daar maar eens mee aan de slag. Nou, dat vind ik al prachtig. Dat is al mooi. Maar in ons thema, die vrouw had hetzelfde als die man. Beide naakt. Beide in de huid van een offer. Beide in de setting van een huis. Steeds hetzelfde. Beide gelijk. En over die vrouw, die vrouw, die Egyptische vrouw, heeft Salomo het in dat Hoogliedboek. Nou, dat wordt bestreden door die kant en door die, ik weet het wel. Maar daar zit ik niet meer mee. Ik heb vroeger wel gedacht van, wat moet ik tegendraads gaan zeggen? Daar moet er tegenin. Ik moet wat repliek gaan geven. Maar ik wil je nu vertellen, vanaf het moment dat ik gezien heb dat het over die vrouw gaat en hoe hij over die vrouw denkt en hoe die vrouw over hem denkt, dan ga ik genieten. Dan ga ik janken bijna. Nu zit dat misschien met je karakter, met je emotionaliteit in verband. Dat zal wel. Maar daar ben ik nog niet dankbaar voor ook. Dus ik zit er ook niet mee van, oh ja, dan word ik nog een keer af. Als ik groot ben, dan huil ik niet meer of zo. Nee, dat heb ik wel als jongetje gehad, maar dat zou ik niet weer kwijt willen. Maar dat hele tere, dat schitterende van het Hoogliedboek. Stel nou eens dat je dat zag. Dat zegt nota bene een koning van Jeruzalem, van de Israëlieten. En die heeft het aan alle kanten goed. En velen zullen van zijn liefde kunnen genieten. Die 1000 vrouwen. Ik denk dat het daarom is. Veel volkeren ook. Maar die ene vrouw springt eruit. Die springt er heel nadrukkelijk uit. En dat is kennelijk geen Israëlische mevrouw. Een vrouw uit de heidenen. Als je dat doordenkt en dit een plekje gaat geven, dan wordt het feest in je ziel. Dan denk je, maar mag ik dat zijn? Zou je nu durven zeggen, op dit moment al, dat de Heer Jezus je zo bijzonder vindt, dat hij voor zichzelf een zaal heeft in het huis van de Vader? Ja, tuurlijk, komt hem toe. Amen. Maar dat jij net zo ruimte hebt als hij heeft. Dat hij zegt, ik wil graag je stem horen. Ik wil je gedaante zien. Ik wil je graag bij me hebben. En ik stuur een heel gezelschap om je op te halen. Maranatha, Jezus komt. Hij stuurt zijn bijzondere troepen om jou bij hem te brengen. En het hele boek door gaat over die liefde die hij heeft voor die vrouw. De liefde is sterker dan de dood. Eindigt niet. Ik ben voor haar in de dood gegaan. Mijn liefde voor haar is ook sterker geweest dan de dood. Dat is de Heer Jezus. Vanaf het moment dat je dat ziet, dan krijg je ineens dat hele plaatje van wat God ooit bedacht heeft hem een vrouw te geven, al kleur. Met het Hoogliedboek kom je al een heel eind. Ben je al heel dichtbij. En het is nog steeds het Oude Testament. Het Nieuwe Testament, ja, daar ga ik een paar teksten van je met je lezen uit Efeze 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Ik moet even opzoeken, stond er vanmorgen nog in. Staat er nog in mijn Bijbel. Efeziërs hoofdstuk 1. Daar gaat het over die uitverkiezing van de Heere. Dat God jou en mij heeft uitgekozen voor dat er iets mis was. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dus niet hier op aarde. Geen huisje, boompje, beestje. Nee, nee, nee. Zo gaat het dan altijd. Zo zeggen ze dat. Maar nee, het gaat niet om dit huisje, boompje. Het gaat om hemelse gewesten. Om een sfeer die heel anders is. Vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus. In hem hebben we de verlossing door zijn bloed. We hebben de verlossing door Jezus bloed. We zingen het misschien. Vorige keer hebben we het gezongen. Nou, dat weet ik niet meer. Maar goed, ik dacht, ik heb het wel gezongen, maar misschien wel in een andere club. Ik bedoel, wel een Bijbelstudie, maar. Maar vers 9, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om met de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn ook wij, en hebben ook wij een erfdeel, zijn we een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt, overeenkomstig de raad van zijn wil. Dat gaat zo helemaal door. U bent zo bijzonder gezien vooraf, dat heb ik al gezegd, ze zagen ons al voordat er überhaupt een wereld was. En ook toen de schepping begon, Adam en Eva, hebben ze ons gezien. En in die schepping is al een Adam en Eva gebeuren neergezet als een centrum gebeuren. Met het oog op, deze verborgenheid is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Dat citeerde ik zo pas, komt ook uit Efeze. Maar het gaat me nu om het volgende. En wat er alles, vers 19, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Onze Heer is verhoogd, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan wordt het moeilijk. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen, en dat is die, hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem, de volheid van hem. En ik heb het woord completering van hem wel eens gebruikt. Die alles in allen vervult. Hij die dat werk volbracht heeft, heeft u en mij gezien. En toen hij dat werk volbracht had, verhoogd is en uw hoofd is boven alles wat er is. Dus niet Moskou, Washington, en zeker niet Den Haag. Hij is hoofd boven alles wat er is. En die is gegeven aan de gemeente die hem completeert. manin. Man, vrouw, één. Dit hoort bij elkaar. U en ik maken hem compleet. Volledig, vol. Dat is de insteek. Dat is de bedoeling van deze tekst. Nou, dat gaat oneindig ver. Dit is misschien een beetje te hoog voor onze petten, maar ook voor mijn pet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat uw zegen zo uniek is. U bent gezegend met alle geestelijke zegeningen. Niet een beetje, niet een pover restje van vroeger. Maar u bent gezegend met alle geestelijke zegen in die hemelse gewesten. Heb u nu. En u mag samen zijn met de Heer Jezus. En hij verbindt zich aan jou. Want Yahweh zelf bedoelt dat hij aan die gemeente gegeven wordt. De gemeente is gegeven aan hem. En hij is gegeven aan de gemeente. Daar heb je het. En in dit Bijbelboekje, Efeze 5, vindt u, dat heb ik net al gezegd, maar ik ga het nu lezen, Efeze 5, dat gaat over mannen en vrouwen en over huwelijk en over hoofd zijn. Dat wordt aan alle kanten bekritiseerd, dat kan niet meer, dat is van het jaar nul. Nou, dat klopt ook wel, dit is van vroeger, voor de tijd begon, dus dat is wel aardig gevonden. Vers 31, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Komt uit Genesis 3, komt daar vandaan, bij Adam en Eva vandaan. Daar is die eerste keer vermelding van deze tekst, van deze woorden. En dit geheimenis, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Paulus probeert duidelijk te maken dat enorme heilsplan dat God heeft om de Heer Jezus aan die gemeente te geven en die gemeente aan de Heer Jezus te geven, dat eigenlijk in man en vrouw al zichtbaar moet worden. Dus dat die Satan nu gaat proberen om dat man en vrouw gebeuren op zijn kop te zetten, dat is duidelijk. Maar jongetjes, als ze 12 zijn al te zeuren, sorry hoor. Dat mag ik misschien niet zo zeggen. Want dan ben je al asociaal. Nou, dat ben ik al. Zou daar meisje willen zijn? Dus de schepper heeft je een jongetje gemaakt. En je zegt, nou nee, dat klopt niet hoor. Hij heeft zich vergist. We hebben ze rondom ons. De discussies in de gemeenten stikken de gemeenten nu, op dit moment. Daarover. Overal. Bijna over de hele linie. Het gaat maar door. En alternatieve vormen voor een huwelijk, ja, daar waren we al een beetje aan gewend. Twee van die en twee van dat moet ook kunnen. Alles moet kunnen. Maar probeer nu niet met een rood potlood naar anderen te kijken. En zeggen, jullie doen het fout. Maar probeer nu eens naar jezelf te kijken en je de vraag te stellen. En hoe staan wij nu daarin? Wie is de Heer Jezus voor je? Is dat die trouwe echtgenoot? Hij is trouw. Hij verlaat nooit. Hij wil geen scheiding. Hij wil nooit. Hij wil je dienen. En hij blijft je dienen. Op een manier die het duidelijk ziet toen hij daar naar het kruis hing, tot op de bodem ging. Toen er echt een rib uit zijn lijf werd gehaald. Toen hij tot zonde gemaakt werd. En onze zonden droeg in zijn lichaam op het hout. Toen heeft hij zijn liefdesverklaring afgegeven. Dat is voor jou gebeurd. En waarom? Om je bij hem te brengen. Om je aan hem gelijk te maken. Om je in het huis van de Vader te krijgen. Om je daar te laten zijn waar hij is. Waar engelen begeren zijn in te zien. Ze snappen daar geen biet van. Ze hebben daar geen zicht op. Maar jij en ik hebben daar een plek. Ver boven de engelen. Ver boven al het andere. Dat is Gods bijzondere bedoeling met jou en met mij, met ons vandaag. En dat moet uitdrukking krijgen. Dat is in man en vrouw. Daar moet je het eigenlijk in kunnen zien. Nou, ik ben de eerste om te zeggen dat het niet zo goed gaat soms. Ik weet nog dat Henny zei een keer, we waren nog niet zo lang getrouwd. Je hebt het makkelijker met jouw heer dan ik met mijn heer. Oh, nou, ga er maar aan staan. Nou, ik snap het nu wel. Maar toen vond ik het een behoorlijke knal. Ik heb het wel gezegd. Nee, ik ben het nog niet kwijt. Ik zit nog met de frustratie. Nee, maar ik wou meer dingen moeten beleiden, veel meer. Ik ga niet boven je staan. Ik ga alleen maar zeggen, wij lijken in de verste verte niet op de Heer Jezus. Maar als ik een klein beetje van de Heer Jezus laat zien. Ik dacht, vandaag zal ik het over de knecht van de Heer gaan hebben in Exodus 21 en Jesaja 50 en zo. Waar die profetieën zijn over de knecht van God. Maar die man die zegt, ik wil niet als een vrij... Dit is Exodus 21. Ik wil niet als een vrij man weggaan. Want ik heb mijn Heer zo lief en ik heb mijn vrouw lief. Ik wil niet als een vrouw, als een vrij man weggaan. En die man die brengt hem dan bij de deurpost met een priem zijn oor aan de deurpost geprikt. Voor eeuwig slaaf. Eeuwig slaaf. Daar koos hij voor. Wie deed dat? De Heer Jezus, voor mij. Ik wil je eeuwig dienen daar zo. Eeuwig. Ik ga zo in de hemel. De enige die zonder enig mankeren naar de hemel had kunnen terugkeren naar zijn werk, naar zijn leven hier op aarde, was de Heer Jezus. Hij had niks verkeerds gedaan, helemaal nul. Dus hij had zo de hemel ingekund. Ze hadden allemaal geroepen, halleluja, prachtig. Maar jij was verloren. Dat heeft hij niet gedaan. Hij wilde dat voor jou doen. Hij wilde zijn leven voor jou geven. Dat is die man in linnen. En nu zegt hij tegen jou, weet je, ik ga jou ook kleden zoals ik gekleed ben. In Openbaring 19, dat ga ik nu lezen met je. Openbaring 19, daar vindt u de vrouw in linnen. Vers 7, laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden of de rechtvaardige daden van de heiligen. Nou zegt hij, dit laten we zien aan de hele schepping. Nu is het tijd om dit te tonen. En hij steekt jou helemaal in het linnen. Dat hij de man in het linnen is, dat hadden we de vorige keer, ik denk dat dat overgekomen is. De man in linnen. Maar dat jij, wij samen, in linnen gestoken worden. In zijn kleur. Ik heb een liedbundeltje meegenomen voor mezelf. Maar ik wist dat ik deze kant op zou gaan. Dat staat in deze liedbundel een couplet. Dat gaat over de bruid en de bruidegom. Uw lichtglans zal uw bruid bestralen en omhullen. Heer Jezus, tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Zo zal zij, dus die bruid, met uw pracht het vaderhuis vervullen in het onberispelijke kleed van uw volkomenheid. Daar staan we in zijn tooi. Daar zijn wij in het linnen. Zoals hier. Dat gaat gebeuren. Probeer dat nog een keer. Ik heb gekeken vandaag. Wat is nou eigenlijk de eerste aanzoek voor een vrouw in de Bijbel uitvoeren? Dan kom je eigenlijk bij Genesis 24 uit. Dat is al een heel stuk verder. Dan is het al over, gaat het al over Israël. Dus al Abraham. En Abraham heeft een zoon, Isaac. En Isaac moet een vrouw hebben. En Abraham die gaat een knecht op pad sturen. Om een vrouw voor Isaac te zoeken. Ja, dat kan natuurlijk ook niet meer vandaag. Maar dat gebeurt toen wel. Kamelen, hoeveel weet ik niet precies, maar een hele lading. En wat neemt die knecht mee? Goud, zilver, kostbare kleding. Ja, u vult het nu al in bijna. Dan komt u daarbij en vindt hier Rebecca, bij die bron. Nou, al die details maar even los. Ik zal erover willen praten. Maar ik vind het zo prachtig dat de knecht daar in het huis van Rebecca uitpakt. En dat die tassen van die kamelen opengaan en dat de hele kamer op zijn kop staat. En dat er, ik weet niet wat voor geschenk uit tevoorschijn komt. En het ene is nog mooier dan het andere. En Rebecca heeft en oorringen en oogringen en voetringen en gewone ringen. En een heel nieuw tenue gekregen, een hele nieuwe tooi gekregen. En dan staat ze daar helemaal in de tooi. Van wie? Ja, van Isaac. Want de knecht die zegt, mijn heer is zeer rijk. Daar had hij uit meegenomen. Maar hij heeft alle rijkdom, alles aan zijn zoon gegeven. Dan staat ze in het mooie jurkje van Isaac. En wij denken op de huwelijksdag, hoe zou ze eruit zien? Ik weet niet hoe u denkt. Ik mocht niet zien hoe Annie op die bruiloft, op die huwelijksdag eruit zou zijn. Maar bij die is het anders. Hij geeft het je. En zo is het ook in Openbaring 19. Hij geeft het. En jij en ik staan in het linnen. In zijn kleur. En nu wil ik het heel kort houden. Dat heb ik al gezegd een keer, maar ik wil het nu nog een keer kwijt. Dat is de bruiloft van het lam. Direct daarop gaat de bruid terug naar de aarde. Als vrouw, nee, dat wordt ineens een stad. Want als je het als vrouw uitbeeldt, dan kom je niet uit. En er is een gigantische stad van enorme rijkdom. Een afstand van hier tot Spanje en zo. En dan een kubusvorm. Dat komt uit de hemel. Dat is de vrouw. En die vrouw brengt hem, de Heer Jezus, naar de olijfberg. Die splijt daar midden door. Dat kan ook bijna niet anders, zou je zeggen. Als zoiets daar landt, dan moet er wat gebeuren. Dat komt er op de olijfberg. En de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen, maar jij en ik gaan mee. En we zeggen tegen al die mensen die in Jeruzalem, hij is het. Hij is het. Daar waar hij verworpen werd, waar hij toen gekruisigd werd, geslagen werd en geschopt en eruit gegooid werd, daar komt hij nu binnen. Met alleen maar glorie. Alle toeters, alle bazuinen gaan meehelpen. Maar jij staat daar. En die mensen die zeggen, hier, kijk, dat is die man in linnen. Maar die mensen dan? Ja, dat zijn zij in linnen. Dat is nu precies wat Jeremia zo prachtig bedoelt. Dat er een moment gaat komen. En dat is iets nieuws, zegt Jeremia 31. Een vrouw zal een man omvatten. En is dat voor het eerst dat een vrouw een knuffel geeft aan een man? Nee. Dat woord omvatten is hetzelfde als vergezellen, als beschermen, als omringen. Als bij hem zijn, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Maar een vrouw zal een man omvatten. Toen de Heer Jezus de eerste keer kwam, kwam hij alleen. Maar als hij de tweede keer komt, dan ben je erbij. Jij bent erbij. Je vergezelt hem. Je omvat hem. Je omringt hem. Je vergezelt hem. Je beschermt hem. Je gaat samen met hem naar beneden. En de mensen zullen in die vrouw in het linnen, die man in het linnen herkennen. Zal hem kennen aan zijn wonden, handen, doorboord ook voor mij, zegt een lied. Maar dit principe is wat de vrouw in het linnen gaat doen. En ik wilde zo graag dat hele lijntje vanaf het begin eigenlijk een beetje door de Bijbel heen doortrekken tot aan het eind toe, tot aan het moment dat we naar buiten treden, dat hij echt naar buiten treedt. Dat betekent niet dat u niet meer in het huis van de Vader bent, maar dat u met hem in elk geval naar deze aarde gaat. Hij gaat dan heersen, hij gaat hier regeren, hij gaat 1000 jaren regeren. En wij zullen die 1000 jaren met hem regeren. We zijn erin betrokken, een hulpen tegenover hem. Dat is het hele proces wat dan gaat zichtbaar worden. En dan bent u in het linnen gekleed. Een vrouw in het linnen. Nou, ik hoop dat het niet te veel is voor één keer, maar dat die lijn die er ligt vanaf het begin tot aan het eind van de Bijbel je hart raakt. Dat je denkt, dit wil ik nog een keer lezen. Nou, doe dat dan. Er is een opname, hoop ik. En die opname die wordt misschien nog te beluisteren. Probeer het maar. En ga nog een keer. Probeer dit een soort herhaling te geven. Als je elke dag doodgegooid wordt met reclame voor een hoortoestel. Sorry hoor. Maar waarom doen ze dat nu? Ze hebben het gisteren ook al gezegd. Dat ik zo'n ding moet hebben of zo. Nou, vandaag weer. Ik noem maar een voorbeeldje. Maar zou dat niet werken voor jezelf? Dat je nu in bepaalde dingen hoort en nog een keer hoort en nog een keer hoort en nog een keer. Laat dat maar eens doordringen tot ons hart en denken. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u een gelukkig mens. Heb u een schitterende toekomst voor u. Gaat u buitengewone dingen meemaken. Krijgt u een eer en een heerlijkheid die niet te meten valt. We zijn al een beetje onder de indruk van de rijkdom van onze koning Willem-Alexander en van zijn vrouw. En wat ze allemaal aan kleren hebben. Maar u stijgt daar ver en ver bovenuit. Echt. Ver boven alles uit. Was ooit een boekje van het Nieuwe Testament. Ik hoop dat u het geniet. Dat u het pakt. En dat u blij bent met de Heer Jezus. Dat u hem de eer geldt geven. Amen. Dat wil ik ook doen. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Voor wie hij is. Voor u. U zit met buitengewone belangstelling. Ook naar vanavond te kijken. Wat er in ons hart komt. En wat er uit ons hart naar buiten komt. Dat we straks een volmaakte tentoonstelling zullen geven van de Heer Jezus en van wie hij is. Dat is helder. Maar nu al. Dat we nu ook verlangen hebben om hem te laten zien. En soms moet dat op een eenvoudige manier. Soms misschien wat ingewikkelde manier. Maar we willen zo bidden dat de Heilige Geest in ons het verlangen geeft om meer van deze dingen te zien, om daar meer van te begrijpen en om daar ook meer mee te doen. We willen u vragen om een bijzondere uitwerking van deze avond, van dit prachtige thema uit de Bijbel. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Wat heb u genoten dat hij aan uw rechterhand kwam? Wat heb u gezien toen hij aan het kruis hing? Wat heb u gezegd of gezien toen hij in de baarmoeder van Maria kroop? Hij zelf is de schepper. Heeft die baarmoeder ooit gemaakt? En hij ging er zelf in. Dit zijn taalgebruikjes die misschien een beetje plat zijn. Maar toch willen we danken, Vader, voor uw liefde en uw genade. En voor het werk van de Heilige Geest ook nu in ons. Zegen deze avond tot een bijzondere avond. Voor onszelf en voor anderen. Maar ook in dankzegging voor u. Amen.
Een hele bijzondere afsluiting van het jaar. Dato, dank je wel voor deze prachtige 4 studies die we mochten beluisteren. En ja, we zullen toch een week of 5... Nou ja, zonder dat is een beetje veel gezegd, maar jullie hebben die Bijbel, hè? Dus zelfstudie, zal het erbij draaien. En anders, wat onze broeder al zei, zoek het internet op. Maranatha, Ermelo, als het een beetje vlotter wil, staat hij er morgen al op. Luister hem nog eens na. Dat is zeker de moeite waard. En anders, ik kan het misschien aanbevelen, de Opstandingskerk zondagavond in Ermelo. Broeder Niemeyer, die gaat misschien wel zo verder waar Dato gestopt is. Wie weet. Laten we ervoor bidden, dan wordt het weer een hele mooie dienst. We gaan een lied zingen wat vorige week blijven liggen is. En ik begin een beetje te begrijpen hoe dat nou kan. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. 664. Als God de Heer der Heren als koning van zijn rijksdomein op aard zal triomferen. En wij met hem, hè? Heb ik het goed begrepen? Ja, toch?
Ja.
Oké, nou heb ik toch goed opgelet. We gaan het lied zingen, 664.